Goedendag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 12 van 24 maart 2023. Mijn naam is Joost Bors. Elke week een kort overzicht over de beurs, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook een praktijkcasus of theoretische uitleg. Nou, deze week ga ik het hebben over COCO's en RABO-certificaten. Het is lente. Lente is begonnen deze week. Maar er is ook paniek. Paniek bij banken, om banken. Nou, door de crisis bij Credit Suisse natuurlijk. Daarnaast heeft de Amerikaanse Centrale Bank woensdagavond de rente toch nog met 25 basispunten verhoogd. De beurs rekende eigenlijk op nul vanwege de onrust. Maar ja, inflatie is nog veel te hoog. Nou, Sweden's grootste centrale banken hebben wel een programma opgezet om de paniek op de markten niet te laten uitmonden in een gebrek aan liquiditeiten. De banken kunnen vanaf maandag dagelijks, is er een veiling, zodat banken Amerikaanse dollarleningen kunnen afsluiten bij de centrale banken. Dat maakte de Europese Centrale Bank, de banken van Engeland, Amerika, Japan, Canada en Zwitserland allemaal gezamenlijk afgelopen zondag gelijktijdig bekend. Nou, de centrale bank komen met het plan omdat zij de verstoring op de markt voor Amerikaanse dollarleningen zien of verwachten. En dat wilden ze voorkomen. Zo'n verstoring zou kunnen betekenen dat het voor Europese bank bijvoorbeeld moeilijker zou worden om aan dollars te komen. En daarmee een klant een lening in dollars te kunnen verschaffen. In dat geval kan deze bank nu bij de Europese centrale bank terecht. En dan moet ze wel het onderpand verschaffen. Maar dan krijgen ze deze lening. De aankondiging van de centrale banken volgde kort nadat duidelijk was geworden dat die Zwitserse bank, UBS, zijn concurrent Credit Suisse overneemt. Nou, in de markt heerste de vrees dat het uitblijven van een redding voor het geplaagde Credit Suisse voor grote chaos op de financiële markt zou kunnen zorgen. Dus zondag hebben ze toch besloten om Credit Suisse van de markt te halen om zo een beetje rust te creëren binnen bankenland. Maar het zorgt wel voor een schok bij obligatiebeleggers. Ja, normaal gesproken verliezen eerst aandelenhouders, degene die de aandelen hebben van Credit Suisse, verliezen dan hun geld en dan pas de verschillende categorieën schuldeisers. Maar de Zwitserse toezichthouder, FINMA, ontziet juist aandeelhouders en wentelt de kosten van de redding grotendeels af op een speciale categorie obligatiehouders, de houders van COCO's. Nou, die aandeelhouders hebben natuurlijk al wat verlies geleden, want ze hebben 98% verlies op hun aandelen. Dus ze krijgen wel iets uitgekeerd. Nou, wat zijn deze COCO's? Dat zijn eigenlijk converteerbare obligatieleningen, contingent convertibles, oftewel COCO's. Die zijn na de kredietcrisis van 2008 in het leven geroepen als een soort extra bufferkapitaal voor banken. Het doel van die hogere buffers is voorkomen dat de staat moet bijspringen. Dus die banken moesten allemaal hun eigen vermogen ophogen. En eigenlijk zijn deze COCO's zijn eigenlijk obligatieleningen, maar ze zijn converteerbaar in aandelen. Dus het is eigenlijk horen ze bij het aandelenkapitaal, worden opgenomen bij het aandelenkapitaal. Dat is een hele simpele uitleg, maar dan begrijp je het een beetje. Nou, ze worden tot het kernkapitaal van de bank gerekend, wat betekent dat in geval van een faillissement eerst de aandeelhouders, dus degene die de aandelen bezit op de beurs, geld verliezen en dan de COCO-houders naar hun geld kunnen fluiten. Nou, omdat ze meer risico lopen dan gewone obligatiehouders, biedt een COCO wel een hogere rentevergoeding. Ja, je doet het als belegger natuurlijk niet voor niks. Ja, je krijgt een hogere vergoeding dan normale obligatielening, want deze COCO's kunnen dus op afroep worden omgezet in aandelen en dan heb je een risicodragend kapitaal. Dan zit je op een hoger risico dan een normale obligatielening. Nou, bij Credit Suisse leveren de COCO's van 2022 toch nog een coupon op van 9,8%. En waarom zijn deze jongens dan boos? Nou, tot zondagavond werd er druk in COCO's van Credit Suisse gehandeld. Ervan uitgaande dat de waarde van zou worden uitgekeerd. En FINMA besloot echter dat de COCO's de rekening van de noodverkoop aan UBS zouden moeten betalen. Aandeelhouders moesten toch sowieso wel fors afboeken op hun stukken, maar krijgen in ruil wel wat aandelen in UBS. Dus ze hopen dat ze kunnen iets meer terug gaan verdienen. En er is een mogelijkheid om iets terug te verdienen. Dus de houders van Credit Suisse, van die Coco's, dat is ongeveer 16 miljard. Nou, die is dus helemaal verdwenen. Nou ja, kan dit dan zomaar? De rechtszaken gaan natuurlijk nu beginnen hier. Bij de Coco's van Credit Suisse. Hij stond wel in de voorwaarden namelijk. Dat ze automatisch en onherroepbaar naar nul kunnen worden afgeschreven. Dat kan als het bufferkapitaal onder een bepaalde kritische grens komt. Of als het toezichthouder oordeelt dat het voortbestaan van de bank in geding is. Nou, de meeste Europese banken, waaronder ING, kiezen voor de conversie naar aandelen. Anderen, waaronder Rabobank, opteren voor een tijdelijke afwaardering. Blijkbaar heeft niemand eigenlijk goed de scenarioboom met Credit Suisse goed doorlopen, zegt een obligatie-expert. Beleggers hebben de prospectus dus eigenlijk niet goed gelezen. Nou ja, Coco's zijn eigenlijk niet voor particulieren bestemd, hè? De Autoriteit Financiële Markten, dus de AFM in Nederland, wijst banken al de hele tijd op hun verantwoordelijkheid bij het uitgeven van zogenoemde Coco-obligaties. Deze obligaties zijn niet geschikt voor het overgrote deel van de particuliere beleggers, omdat zij kenmerken en risico hebben die moeilijk te begrijpen zijn. Beleggers kunnen hun inleg verliezen en het is mogelijk dat de belegger tijdelijk geen rente ontvangt. Bovendien zijn particuliere beleggers een eventuele prijsdaling waarschijnlijk als laatste opmerken met als gevolg dat hij een groot deel van zijn inleg verliest. Daarom is het onwenselijk als banken en beleggingsondernemingen deze producten zonder advies aanbieden en verkopen aan particuliere beleggers. Dit zijn teksten van de AFM, Autoriteiten Financiële Markten. Nou, de AFM wijst adviseurs en vermogensbeheerders daarbij nadrukkelijk op hun zorgplicht bij de beoordeling of Coco's passend zijn voor het betreffende particuliere belegger. Nou, dus dan weet je dat. Je had er ook nooit in mogen zitten. Maar er zijn wel beleggingsfondsen die in Coco's beleggen. Dus indirect zal een particulier wel in deze producten zitten. Dus her en der zal een beleggingsfonds die in hoogrendende obligaties of in Coco's, dus helemaal in Coco's zit, daar wat moet afschrijven. Nou, een populair alternatief was en is nog steeds onder particulieren in Nederland is die 6,5% Rabo-certificaten. Nou, over dit product is altijd wel weer discussies en rapporten geschreven en commentaar. Het gaat over de opbrengst, risico's en heel wat meer. Ik zal het aan de hand van de Rabo-website wat over vertellen. Geen hele theoretische diepgaande analyses. Maar wat vertelt de Rabo aan particulieren? Ja, ik snap wel dat het populair is, want het is toch wel 6,5% op jaarbasis. En de particulieren hebben het rotsvaste vertrouwen dat Rabobank het altijd zal overleven. Maar ja, in ieder geval, de Rabo-certificaten zijn certificaten van participaties die door de Rabobank worden uitgegeven. De participaties tellen mee als eigen vermogen voor de Rabobank. Dit betekent dat als de Rabobank failliet zou gaan, de Rabobank certificaathouders pas hun inleg terugkrijgen of een deel daarvan, als alle schuldeisers zijn afgelost en er dan nog wat geld over is. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot een lagere liquiditeit of meer volatiele koersvorming voor de Rabobank certificaten. Certificaten hebben geen einddatum. Dat betekent dat deze nooit worden afgelost. Onder bepaalde voorwaarden kan de Rabobank wel de certificaten intrekken. Bij intrekking ontvang je dan 25 euro nominaal per certificaat. Op voorwaarde dat het vermogen van de Rabobank toereikend is. Dus het zijn eigenlijk eeuwigdurende certificaten. Wat is het nou, een aandeel, participatie, een obligatie? En dat is ook altijd de discussie. Er zijn in ieder geval participaties zonder einddatum uitgegeven door de Rabobank via een stichting. Via deze certificaten investeer je eigenlijk in de Rabobank. Het hoort bij het eigen vermogen van de Rabobank. Het certificaat is diep achtergesteld. Dat betekent in gewone mensentaal, jongenstaal, dat bij een faillissement van de Rabobank de houders hiervan als laatste worden uitbetaald. Dus eigenlijk is het gewoon eigen vermogen. Je loopt hetzelfde risico als aandeelhouder, hetzelfde risico als een aandeelhouder van bijvoorbeeld ING of ABN AMRO Bank. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het zijn aandelen Rabo. Maar ja, dat willen ze niet zeggen. En dat mag je ook niet zeggen. De vergoeding is echter anders. Je krijgt bij de certificaten een uitkering in 4 termijnen per jaar op in totaal 6,5%. Dus de effectieve rente is het rentepercentage dat je over je geïnvesteerd kapitaal krijgt. Hè? Dus de Rabobank die geeft eigenlijk een soort distributievergoeding. Dat noemen ze 6,5%. Rente willen ze het niet noemen. En die 6,5% is over de nominale waarde. Dus de nominale waarde is ongeveer 100. Dat was 100 euro. Dus als je het onder die 100 koopt, dan loopt het rendement op richting 7%. Als je op 80 euro koopt, is het 8%. Ze staan op dit moment op 90. Maar kijk even goed, ze stonden wel 1,5 jaar geleden zo rond de 140. Hè? Dus het fluctueert nogal. Dat komt natuurlijk omdat de rente gestegen is. Als de rente op nul staat, dan is 6,5% natuurlijk zeer interessant. Nou ja, dus problemen waren er ook met deze certificaten tijdens de coronacrisis. In maart 2020 verstuurde Rabobank een persbericht dat die rentebetalingen stopgezet zouden worden. Omdat Rabo meende zich achter die oproep van de Europese Centrale Bank zou moeten scharen. Want die centrale bank had toen geroepen dat banken geen dividend moesten uitkeren, omdat ze het kapitaal gewoon op eigen rekening moeten houden voor moeilijke tijden die zouden gaan aankomen. Nou, het zette wel heel veel kwaad bloed bij beleggers, omdat Rabo-certificaten ook en vooral bij de eigen achterbank van de Rabobank zaten. Men had nooit verwacht dat de Rabobank betalingen zou overslaan. Maar Rabobank die gaf geen krimp. Maar keerde later wel die vergoedingen weer uit. Eerst in de vorm van nieuwe certificaten, later in de vorm van geld. Eerst een beetje, later werd het volledig te goed uitgekeerd. Dus Rabobank kan het een jaar overslaan, maar zal daarna toch weer dat weer inhalen. Maar er zijn dus verschillende risico's. Hè, dus sta je niet blind op 6,5%. Je kan het best gebruiken, maar dan een heel klein deel van je obligatieportefeuille. En zie het wel meer als zijnde een deel van binnen je aandelenportefeuille. Want het heeft een soort een aandelenrisico. Er zijn dus verschillende soorten risico's. Daar denk onder andere aan het risico van koersfluctuatie. Nou, wat ik zei, van in de crisis kunnen ze, en als de rente heel hard stijgt, gaan deze dalen. Bij een bankencrisis kan dit ook onder druk komen te staan. En als de rente aan het dalen is, dan gaan deze koersen weer stijgen. Ze stonden een keer 140, ze stonden ook een keertje rond de 90 of net iets eronder. Je hebt het risico van liquiditeitsrisico, dus moeilijk kunnen kopen en verkopen in tijden van angst. Het risico dat het een jaar wordt overgeslagen, of misschien wel 2 jaar, dus dat in die vergoeding niet worden uitbetaald. Ja, je kan een deel van je inleg verliezen als Rabobank failliet gaat. En het is een belegging zonder einddatum. Een ander risico is dat bij een stijgende rente dus door de centrale bank zorgt een daling van de koers van die certificaten. Dus het is wel een hele mooie vergoeding van 6,5%, maar wel met een volatiele koersbeweging en met wat risico's. Nou, laat je goed adviseren hierover. Dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel, geen direct beleggingsadvies. En op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.